Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Vandaag beginnen wij een nieuw boek en ditmaal is het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie. Geschreven door Brent Petre en vertaald naar het Nederlands door René de Roo Reemakers. En we beginnen met het woord van dank. Meer dan 5 jaar geleden nodigde mijn goede vriend en collega, Dr. Chris Beglow, nu behorend tot het Notre Dame Seminary in New Orleans, mij uit voor katholieke priesters een toespraak over de Eucharistie te houden. In die tijd had ik heel wat onderzoek naar oude Joodse gebruiken en geloofspraktijken gedaan, maar eigenlijk nog niet naar de Eucharistie. Om het simpel te zeggen, ik was nogal onthutst. Wat zou ik als leek te berde kunnen brengen voor 100 priesters die hun hele leven aan de Eucharistie hebben gewijd? Als ik mij goed herinner, gaf Chris mij ongeveer het volgende advies. Maak je geen zorgen, zeg gewoon iets over de Bijbelse wortels van de Eucharistie. Het was een goed advies. Vanuit zijn suggestie ontstond een lezing met als titel Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie. Vanaf dat moment heb ik heel wat keren dezelfde lezing gehouden, overal in de Verenigde Staten van Amerika. Het is opmerkelijk dat de opzet in wezen dezelfde is als die we zoveel jaar geleden bedachten in de bibliotheek van de Benedictijnerabdij van het St. Joseph Seminary College in Covington, waar ik dit nu schrijf. Om te beginnen gaat mijn dank uit naar hem. Chris, dank je wel voor de suggestie die je deed. Die blijkt goed gewerkt te hebben. Nog heel wat andere mensen ben ik dank verschuldigd. Vooral mijn ouders, omdat zij mij het geloof hebben doorgegeven, en naar mijn eerste communie hebben geleid en altijd trouw met mij naar de mis zijn gegaan. Mijn naaste vrienden en gesprekspartners op het terrein van Bijbelstudie, in het bijzonder Michael Barber, met wie ik talloze gesprekken had over mijn onderzoek op dit gebied. Mijn vele studenten op het Our Lady of Holy Cross en Notre Dame Seminary, die mijn eindeloze verhandelingen over de Eucharistie hebben moeten verduren. Brian Butler, die mij als eerste het idee gaf de lezing te bewerken tot een boek dat iemand werkelijk zou willen lezen. En allen die bereid waren door gebed en steun mij te helpen in 5 intense jaren met verschillende banen, verschillende woningen en 4 nieuwe kinderen. Ik wil in het bijzonder Gary Jensen van Double Day bedanken voor zijn enthousiasme over het project en zijn voortreffelijk redactionele werk. En ook mijn goede vriend Scott Hahn, die mij met hem in contact bracht en het voorwoord schreef. Ik ben jullie beiden veel verschuldigd. En tot slot heb ik alles wat dit boek aan goeds heeft, te danken aan het geduld, de liefde en steun van mijn prachtige echtgenote, Elisabeth, en onze kinderen. Morgan, Aiden, Hannah, Mary Beth en baby Peter. Nog niet geboren en nog zonder naam. Elisabeth, die zelf heel wat beter schrijft dan ik, was de eerste die de ruwe versie van het manuscript heeft gelezen. Zonder haar begeleiding en steun zou het boek heel wat minder geworden zijn. Zonder haar trouw en kameraadschap zou ik heel wat minder mans zijn geweest. Aan haar draag ik dit boek op. Mogen ons gezin eens samenkomen in dat hemelse beloofde land, waar zelfs het nieuwe mana op zal houden te bestaan, en we niet langer de ene die het ware brood des levens is, vaag als door een spiegel zien, maar zoals hij is van aangezicht tot aangezicht. Voorwoord door Scott Hahn. Op een afstand van 2000 jaar is het voor ons de gewoonste zaak van de wereld om Jezus' kruisiging een offer te noemen. Christenen zijn de erfgenamen van een lange traditie waarin op deze manier gesproken, gedacht en gebeden wordt. Maar de Joden uit de eerste eeuw, die getuigen waren van die gebeurtenis, zouden de kruisiging niet als een offer hebben gezien. Het had geen van de kenmerken die in de oude wereld een offer karakteriseerden. Op Calvarië was geen altaar en evenmin een officieel aangestelde priester aanwezig. Wel was er een doding, maar deze vond plaats ver van de tempel, de enige plek waar in het Jodendom rechtmatig offers konden worden opgedragen. Het gebeurde zelfs buiten de poorten van de heilige stad. De heilige Paulus legde echter voor zijn generatie en met name voor zijn mede-Joden de verbinding. In de eerste brief aan de christenen van Korinthe introduceert hij eerst het woord kruis, waarna hij Christus ons paaslam noemt, dat is geslacht. Zo legt hij dus de connectie tussen het paasfeest dat werd gevierd als het laatste avondmaal en de kruisiging op Calvarië. Het was inderdaad die eerste Eucharistie die Jezus dood veranderde van een terechtstelling in een offergave. Bij het laatste avondmaal gaf hij zijn lichaam om gebroken te worden, zijn bloed om vergoten te worden, als op een altaar. Toen Paulus het verhaal van het laatste avondmaal opnieuw vertelde, sprak hij over de gebeurtenis in offertermen. Hij citeert Jezus die het nieuwe verbond in mijn bloed noemt, een verwijzing naar de woorden van Mozes die bij het offeren van stieren zegt: dit is het bloed van het verbond. Het offerbloed bevestigde het verbond, omdat Mozes het op het ene moment en Jezus het op het andere moment zei. Ook citeert Paulus Jezus, die het laatste avondmaal een gedachtenis noemt, wat een andere technische term voor een specifiek tempeloffer, herdenkingsoffer, was. Voor het geval we een van deze connecties hebben gemist, vergelijkt Paulus de christelijke maaltijd, de Eucharistie, met de offers in de tempel, en zelfs met de offers van de heidenen. Alle offers, zegt hij, geven gemeenschap, broederschap. De aan afgoden gebrachte offers geven gemeenschap met boze geesten. Maar het offer van de christenen geeft gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus. Paulus' visie op Jezus' lijden is verbazingwekkend. Hij laat ons zien dat het niet louter gaat om hoe groot Jezus' lijden was, maar om de omvang van zijn liefde. Lijden wordt door liefde tot een offer. De dood op Calvarië was niet gewoon een vrede en bloedige terechtstelling. Door zijn zelfgave in de bovenzaal werd Jezus dood iets anders. Het werd het offer van een gaaf paaslam. De zelfgave van een hoge priester, die zichzelf voor de verlossing van anderen gaf. Hij is zowel priester als offer. Want Christus heeft ons bemind en zich voor ons overgeleverd als offergave en slachtoffer. God tot een lieflijke geur. Uit de brief aan de christenen van Efeze. Dat is liefde, totale zelfgave. De Eucharistie stort die liefde in ons, onze liefde met die van Christus, ons offer met het zijne verenigd. De heilige Paulus predikte: en nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Uit de brief aan de christenen van Rome. Let wel, Paulus zegt: wijd uzelf toe, meervoud. Maar hij heeft het over een enkele offergave, enkelvoud. Want hoewel wij met velen zijn, is ons offer één met Jezus' eigen offer, dat eens voor al is gedaan. Paulus leert ons dat de Eucharistie gericht is op het kruis en het kruis op de verrijzenis. In de heilige communie nuttigen christenen de gekruisigde en verrezen mensheid van Jezus. Dat bereiken wij door middel van lijden. Maar wij ontvangen de hostie als een onderpand van eeuwigdurende glorie. en we hebben de genade om het overige te doorstaan. We kunnen dit pas volledig op waarde schatten als we geleerd hebben het te zien zoals het in het begin was, zoals het voor de eerste Joodse christenen was, die aan een oude, vertrouwde wereld een einde zagen komen en een nieuwe, als een hemels Jeruzalem, zagen neerdalen. Dit prachtige boek van Dr. Brand Peter biedt ons alles wat wij nodig hebben om te waarderen wat eens was, zodat wij des te duidelijker kunnen zien wat is, nu en altijd, een wereld zonder einde. Een citaat uit de Babylonische Talmud, Tractaat Berakot 17a. In de wereld die komen gaat, bestaat geen eten of drinken. Maar de rechtvaardigen zitten met kronen op hun hoofd, genietend van de schittering van de goddelijke aanwezigheid, zoals geschreven staat. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten zij en dronken zij. Exodus hoofdstuk 24, vers 11. Uit de Babylonische Talmud, Tractaat Menahot, 29a. De priesters in de tempel waren gewoon de gouden tafel op te heffen en het toonbrood erop te laten zien aan hen die voor de hoogtijdagen waren gekomen. Onder het uitspreken van de woorden: "Zie hier, Gods liefde voor u." Inleiding. Die dag zal ik nooit vergeten. Ik was tweedejaarsstudent en verloofd. Het was een prachtige lentedag en mijn toekomstige bruid en ik reden door de stad waar wij opgroeiden. We waren op weg naar de predikant van haar kerk om over de huwelijksplechtigheid te praten. We waren zo gelukkig als maar kon. Er was slechts een klein probleempje. Ik was van huis uit katholiek. En Elisabeth behoorde tot de Southern Baptist Church. Als gevolg daarvan hadden wij verschil van mening over hoe je de Bijbel moest interpreteren. Maar wij waren wel zover dat wij elkaars overtuiging respecteerden, zelfs op punten waarover we het niet eens waren. Daarom hadden we goede hoop dat we onze beide families zouden kunnen samenbrengen, in wat we een ecumenische huwelijksdienst noemden, waarin met respect met de tradities van beide families zou worden omgegaan. Het plan was om de huwelijksceremonie in haar kerk te laten plaatsvinden. Je kunt immers maar op één plek trouwen. Dus waren wij op weg om met de dominee van haar kerk over de grote dag te praten. Oorspronkelijk was het plan een kort bezoekje af te leggen, ongeveer een kwartier, om zijn toestemming te krijgen daar de huwelijksplechtigheid te mogen houden. Wij dachten dat het gesprek geen problemen zou opleveren, zeker omdat haar grootvader zelf als dominee de stichter en bouwer van de kerk geweest was. Natuurlijk zou ons niets in de weg gelegd worden om het kerkgebouw te gebruiken. Helaas, dat was een vergissing. Want de kerk had onlangs een nieuwe dominee gekregen, iemand die we nog nooit ontmoet hadden. Hij was pas beroepen, vers van de predikantenopleiding en vol vuur voor het evangelie. Belangrijker nog, hij was niet al te vriendelijk gezind jegens de katholieke kerk. Aanvankelijk was de toon van het gesprek beleefd en gemoedelijk. Maar voordat de dominee erin toestemde de huwelijksplechtigheid in zijn kerk te houden, wilde hij eerst iets meer weten over onze persoonlijke geloofsovertuiging. Op dat moment veranderde het kwartiertje dat we gepland hadden voor het krijgen van toestemming voor het gebruik van het gebouw in een bijna 3 uur durende theologische worstelwedstrijd. Het leek me een eeuwigheid. Zo lang bleef hij mij het vuur na aan de schenen leggen over elk twistpunt binnen het katholieke geloof. Waarom aanbidden de katholieken Maria? Vuurde hij als eerste vraag op me af. Weet je niet dat alleen God aanbeden mag worden? Hoe kun je in het vage vuur geloven, zei hij. Laat maar eens zien waar het woord vage vuur in de Bijbel voorkomt, ging hij door. Waarom bid jij tot de overledenen? Weet je niet dat dat necromantie is? Weet je dat de katholieke kerk in de middeleeuwen boeken aan de Bijbel heeft toegevoegd? Vroeg hij verder. Met welk gezag kan een door mensen gestichte instelling het woord van God wijzigen? Volgende vraag. Hoe staat het met de paus? Geloof je echt dat hij, als gewone mens, onfeilbaar is? Dat hij nooit zondigt? Niemand is zonder zonde, behalve Jezus Christus. En zo ging het door, een paar uren lang. Gelukkig was ik een serieus type en had ik de bescheiden verdienste om in mijn plaatselijke parochie de quiz over de catechismus te hebben gewonnen. Bovendien was ik een hartstochtelijk lezer. Op mijn 18e had ik als eerstejaarsstudent de hele Bijbel van voor tot achter gelezen. Ik was dus in staat enig verweer te bieden en mezelf te verantwoorden. Maar dat maakte hem des te feller. Uiteindelijk hadden geen van mijn pogingen succes om mijn katholieke geloof te verdedigen. Tijdens die ontmoeting kwamen heel wat onderwerpen ter sprake. Maar de gedachtenwisseling die me het meest is bijgebleven, was die over het laatste avondmaal van de Heer, wat de katholieken de Eucharistie noemen. Om te begrijpen wat ik nu ga zeggen, is het van belang te weten wat de katholieke kerk over de Eucharistie leert. Het woord Eucharistie is afgeleid van het Griekse Eucharistia, wat dankzegging betekent. Het woord verwijst naar Jezus die tijdens het laatste avondmaal het dankgebed uitsprak. Wanneer een katholiek priester het brood en de wijn van de Eucharistie neemt en Jezus woorden van het laatste avondmaal uitspreekt, Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Worden volgens het katholieke geloof brood en wijn daadwerkelijk het lichaam en bloed van Christus? Hoewel de uiterlijke gedaanten van brood en wijn blijven, de smaak, het uiterlijk, etc., is de werkelijkheid daar niet langer brood en wijn. Er is alleen Jezus, zijn lichaam en bloed, zijn ziel en zijn Godheid. Dit wordt genoemd de leer van Jezus realis presentia in de Eucharistie. Het is duidelijk waarom dit voor iemand moeilijk te geloven is, inclusief mijn theologische gesprekspartner. En hoe staat het met het laatste avondmaal van de Heer, zei hij. Hoe kunnen jullie katholieken leren dat brood en wijn werkelijk het lichaam en bloed van Jezus worden? Geloof je dat echt? Dat is belachelijk. Natuurlijk geloof ik dat, antwoordde ik. De Eucharistie is het belangrijkste in mijn leven. Waarop hij antwoordde, begrijp je dan niet dat je, als je bij het laatste avondmaal werkelijk om Jezus lichaam en bloed ging, je dan Jezus opeet? Dat is cannibalisme. Dan, na een stilte om het dramatische effect te vergroten, besef je niet dat als je werkelijk Jezus kon eten, je Jezus zou worden? Ik had geen idee wat ik hierop moest zeggen. En met een glimlach van dat dacht ik wel, liet hij zien dat hij me klem had. Inderdaad wist ik toen niet wat ik daarop moest zeggen. Hoewel ik de Bijbel had gelezen, wist ik toch niet uit mijn hoofd waar elk onderdeel van mijn geloof in de Heilige Schrift te vinden was. Ik wist wel iets over mijn geloof, maar niet per definitie waarom ik het geloofde, en nog minder waar ik een bewijs ervoor kon vinden. Met het verstrijken van de jaren zou ik erachter komen dat er tientallen boeken over deze onderwerpen bestaan, met Bijbelse antwoorden op al zijn tegenwerpingen. Ik was in een overwegend katholiek deel van Zuidoost-Louisiana opgegroeid en had me nog nooit op zo'n manier hoeven te verdedigen. Natuurlijk hadden Elisabeth en haar familieleden mij al eerder aan de tand gevoeld over onderwerpen als het vage vuur of waarom de katholieke Bijbel meer boeken had dan de protestantse. Een volledige Bijbelaanval op het katholiek geloof had ik echter nog nooit ondergaan. Bijbelaanval tussen aanhalingstekens. De dominee wist niet van ophouden en het gevolg was desastreus. Uiteindelijk klapte ik dicht, zweeg en liet hem doortieren. Ten slotte eindigde hij het bezoek door zich tot mijn toekomstige vrouw te wenden met de woorden: het spijt mij, maar ik kan je nu geen definitief antwoord geven. Ik heb er erg veel moeite mee je met een ongelovige in de echt te verbinden. Onnodig te zeggen dat Elisabeth en ik helemaal van streek zijn spreekkamer verlieten. Wij reden naar huis met tranen van ongeloof in onze ogen over wat er zojuist was gebeurd. Die nacht was vreselijk. Toen ik probeerde te slapen, raasden alle onderwerpen die we hadden besproken als een dolle door mijn hoofd. Keer op keer speelden de scènes door mijn hoofd. Ik wilde dat ik dit had gezegd, betreurde dat ik dat niet had gezegd. Hoe meer ik nadacht over wat er was gebeurd, hoe bozer ik werd. En hoe bozer ik werd, des te meer besefte ik dat ik van alle onderdelen van het geloof waarop de dominee me had aangevallen, het meest geraakt was door zijn gespot met de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. Heel mijn leven was de Eucharistie het centrum van mijn geloof geweest. Ik herinner mij niet dat ik als kind ooit, om welke reden dan ook, een zondagse Eucharistieviering, wat katholieken gewoonlijk de mis noemen, te hebben overgeslagen. Bovendien herinnerde ik me ook niet, maar een enkel moment niet te hebben geloofd dat het in de Eucharistie om het werkelijke lichaam en bloed van Jezus ging, of daaraan ooit getwijfeld te hebben. Dat lijkt moeilijk te geloven, maar het is waar. Ik had het gewoon in geloof aangenomen. Zelfs toen ik ouder werd, is het nooit in me opgekomen dat de leer van de kerk over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie onbijbels zou zijn of zelfs onwaar. Toch was er hier een dominee met een graad in de theologie, die duidelijk meer van de Bijbel wist dan ik, en die idee alleen al belachelijk maakte. Waar moest ik het zoeken? Wat moest ik doen? De meest logische stap was teruggaan naar de Bijbel en zelf gaan kijken. Toen gebeurde er iets wat mijn leven voor altijd zou veranderen. Ik stond op uit bed en na de lamp aangedaan te hebben, ging ik recht op de boekenplank af en pakte er de in leer gebonden New American Bible met goudsnee die ik bij mijn vormsel van mijn ouders had gekregen. Ik was wanhopig. Is het mogelijk, dacht ik, dat de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie niet strookt met de Bijbel? Ik was vastbesloten, als het moest, de hele nacht op te blijven om dit zelf te achterhalen. Maar toen ik de Bijbel opensloeg, gebeurde er iets merkwaardigs. Met de grootste nadruk moet ik hier zeggen dat het echt gebeurd is. Ik bladerde niet zomaar wat, ik keek niet in het register. Ik zocht niet een speciale passage die mij zou zeggen hoe ik mij voelde. Ik opende alleen mijn Bijbel, keek erin en zag meteen deze woorden van Jezus in rode letters staan. Voorwaar, ik zeg u, als ge het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Johannes Evangelie, hoofdstuk 6, vers 53 tot en met 55. Voor de tweede keer die dag stonden de tranen mij in de ogen. Zo erg dat ik de bladzijden nauwelijks kon zien. Deze keer waren het tranen van vreugde. Vreugde over de ontdekking dat het geloof in de Eucharistie uit mijn kindertijd lang niet zo onbijbels was als de dominee had doen voorkomen. Ik was opgetogen dat Jezus zelf gezegd had dat zijn vlees en bloed werkelijk echt voedsel en echte drank waren, en dat hij zijn leerlingen de opdracht had gegeven ze te ontvangen om zo het eeuwig leven te kunnen verwerven. Wat, dacht ik, staat dit echt in de Bijbel? Hoe komt het dat ik dat nooit eerder heb gezien? Hoe heb ik dit kunnen missen? Ik moet toegeven dat ik op dat moment de neiging kreeg het telefoonnummer van de dominee op te zoeken en hem op te bellen met de vraag: zeg, hebt u ooit Johannes 6 gelezen? Jezus zegt daar zelf: hij die mij eet zal leven door mij. Controleer het maar, vers 57. maar dat deed ik niet. Helaas moet ik zeggen dat ik hem in feite nooit meer gesproken heb. Ik deed de Bijbel dicht, helemaal ondersteboven van wat ik net ontdekt had. Hoe meer ik erover nadacht, hoe verbaasder ik was. Zoals ik wel wist, is de Bijbel een dik boek. En zoals ik later zou merken, zijn er maar een handjevol passages die feitelijk over de Eucharistie gaan. En maar een paar versen die rechtstreeks over Jezus' tegenwoordigheid in de Eucharistie spreken. Hoe groot was de kans dat ik die nacht, terwijl ik niet kon slapen vanwege dat gesprek, bij het openslaan van de Bijbel niet alleen een tekst over de Eucharistie, maar ook precies die versen zou treffen. Hoe waarschijnlijk was het dat ik meteen zou stoten op Jezus' meest expliciete onderricht in de hele Heilige Schrift over zijn tegenwoordigheid in de Eucharistie. Dit gebeurde meer dan 15 jaar geleden, maar het was een keerpunt voor mij. Op meer dan één manier is het een van de redenen waarom ik nu Bijbelwetenschapper ben en mijn dagen en nachten doorbreng met het bestuderen van en het onderwijzen en schrijven over de Bijbel. In feite was mijn gedachtenwisseling met die dominee olie op het vuur wat betreft mijn belangstelling voor de Bijbel. Als gevolg daarvan veranderde ik van studie. Engelse literatuur werd godsdienstwetenschappen. Ik bleef de Bijbel bestuderen. Uiteindelijk verkreeg ik mijn doktersgraad in het Nieuwe Testament aan de University of Notre Dame. In die jaren leerde ik 2 dingen die van belang bleken voor mijn zoektocht en die nodig zijn om uit te leggen waarom ik uiteindelijk besloot dit boek te schrijven. Om te beginnen realiseerde ik me dat Jezus' woorden in de evangeliën vaak niet zo eenvoudig zijn als ze op het eerste gezicht lijken. Niet in de laatste plaats, omdat niet iedereen de tekst van Johannes 6 beschouwt als een doorslaggevend bewijs voor de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. Veel mensen vatten Jezus' woorden bijvoorbeeld symbolisch op of spiritueel. Ze gaan ervan uit dat Jezus niet bedoelde dat zijn leerlingen zijn woorden letterlijk namen. Het vlees is van geen nut, het is de geest die het leven maakt, zegt hij in hetzelfde hoofdstuk. En ook, de woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Bovendien stellen sommige geleerden dat Jezus als Jood uit de eerste eeuw dergelijke dingen nooit gezegd kan hebben. De wet van Mozes is heel duidelijk wanneer deze het drinken van bloed verbiedt. Niemand van u mag bloed nuttigen, Leviticus. Zo bezien is het historisch niet waarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat een Joodse man, zelfs een Joodse profeet, anderen zou opdragen zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Bovendien had ik in elk stadium van mijn studie, van beginnend student tot en met mijn doktersgraad, het voorrecht door diverse Joodse hoogleraren begeleid te worden. Deze leermeesters openden voor mij niet alleen de wereld van het Jodendom, maar hielpen mij ook iets heel belangrijks over het Christendom in te zien. Als je echt wilt weten wie Jezus in heel zijn doen en laten was, dan moet je zijn woorden en daden begrijpen in hun historische context. Dat wil zeggen dat je niet alleen met het vroege Christendom vertrouwd moet raken, maar ook met het vroege Jodendom. Zoals Amy Jill Levine, een van mijn vroegere hoogleraren, schrijft. In Jezus' eigen omgeving moest zijn optreden zinnig zijn. En deze omgeving is Galilea en Judea. Jezus kon slechts volledig begrepen worden als hij met Joodse ogen uit de eerste eeuw wordt bezien en met Joodse oren uit de eerste eeuw beluisterd. Om Jezus' invloed in zijn eigen milieu te begrijpen, waarom sommigen ervoor kozen hem te volgen, anderen om hem af te wijzen en weer anderen probeerden hem te doden, vergt inzicht in dit milieu. De woorden van Levine sluiten aan bij wat paus Benedictus XVI tijdens een audiëntie zei. Wat dit aangaat, dient gezegd dat men de boodschap van Jezus volledig misverstaat Als men die zou losmaken uit de context van het geloof en de hoop van het uitverkoren volk. Zoals de doper zijn onmiddellijke voorloper, richt ook Jezus zich allereerst tot Israël, om er de oogst van de eschatologische tijd te houden, die met hem is aangebroken. Dit is krachtige taal. Door Jezus woorden los te maken van het geloof en de hoop van het Joodse volk, zouden we volgens Paus Benedictus hem volledig misverstaan. Zoals we in dit boek zullen zien, is dat precies wat er bij de verschillende interpretaties van Jezus' woorden bij het laatste avondmaal is gebeurd. Keer op keer is er geen rekening gehouden met Jezus' Joodse achtergrond. Met als gevolg dat veel lezers van het evangelie hem niet hebben begrepen. Ik hoop te laten zien dat Jezus' woorden, door de aandacht te richten op de Joodse achtergrond van zijn onderricht, zinvol worden. En zelfs op een stimulerende, krachtige manier tot leven komen. Uit ervaring kan ik zeggen dat ik steeds meer gefascineerd raakte door de bestudering van Jezus' onderricht tegen de Joodse achtergrond. Het werd een steeds grotere uitdaging voor mij om op een andere manier te zien wie hij was, wat hij deed en wat dat voor mijn leven vandaag de dag betekent. Dus of u nu katholiek of protestant bent, jood of niet-jood, gelovig of ongelovig, als u zich ooit heeft afgevraagd wie Jezus echt was, dan nodig ik u uit met me mee te gaan op deze tocht. Zoals we zullen zien, zijn het juist de Joodse wortels van Jezus' woorden, waardoor we de geheimen kunnen ontraadselen over wie hij was en wat hij bedoelde, toen hij tegen zijn leerlingen zei: "Neem en eet. Dit is mijn lichaam." Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag de lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Morgen beginnen wij te lezen in hoofdstuk 1, het mysterie van het laatste avondmaal. Tot morgen.